Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 68, het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. 68, het tiende vers. Aan u zal worden voorgelezen Psalm 65. Ik herhaal Psalm 65. Eerst echter luisteren we naar een gedeelte uit de belijdenis van onze kerk en wel artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Van de voorzienigheid Gods en regering alle dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, noch aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is noch schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijke verstands, datzelfde willen wij niet curieuslijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met de vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil onzes Vaders. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwalingen der Epicureeën, dewelke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Lezen wij u Psalm 65. Een psalm van David, een lied voor de opperzangmeester. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion, en u zal de gelofte betaald worden. Gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent gij. Wel gelukzalig is hij, die gij verkiest en doet naderen, dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Vreselijke dingen zult gij ons in gerechtigheid antwoorden, o God onze zeils, o vertrouwen aller einde der aarde en der vergelegenen aan de zee, die de bergen vastzet door zijn kracht, om God zijnde met macht, die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen hare golven en het rumoer der volken. En die op de einde woonden, vrezen voor uw tekenen. Gij doet de uitgangen des morgens en des avonds juichen. Gij bezoekt het land en hebben het begeren gemaakt. Verrijkt gij het grootelijks. De rivier Gods is vol water, wanneer gij het al zo bereid hebt, maak gij hun lieder koren gereed. Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken. Gij doet ze dalen in zijn voren. Gij maakt het week door de droppelen. Gij zegent zijn uitspruitsel. Gij kroont het jaar uw goedheid en uw voetstappen druipen van vettigheid. Zij bedruipen de weiden der woestijn en de heuvelen zijn aangegord met verheuging. De velden zijn bekleed met kudden en de dalen zijn bedekt met koren. Zij juichen, ook zingen zij.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 65, de versen 7, 8 en 9. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn twee collecten die bestemd zijn voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanavond een ogenblik stil bij Psalm 65. En ik lees u daaruit het 14e vers, waar des Heeren woord aldus luidt. De velden zijn bekleed met kudden en de dalen zijn bedekt met koren. Zij juichen, ook zingen zij. Deze psalm en dit gedeelte brengt ons bij de goedheid Gods, de grootheid Gods. We letten dan in de eerste plaats op de noodzaak waarvan deze hele psalm getuigt. We letten in de tweede plaats op de aard, het karakter. Er wordt gesproken over velden die bekleed zijn en dalen die bedekt zijn met koren en kudden. En wat daarvoor allemaal staat. En tenslotte de vrucht, zij juichen, ook zingen zij. Kennelijk is daar vreugde over. Want zingen en juichen, dat zijn uitingen van vreugde en blijdschap. Gemeente, zo staan we dan vanavond op deze dankdag een ogenblik stil bij Psalm 65. En die psalm, daar heb ik wel eens eerder over gepreekt en daar hebben we wel eens meer bij stilgestaan. Die hebben we enkele weken geleden ook een versje uitgezongen. U weet dat misschien nog wel. Dat was na die droge periode, een week of 9. En toen op de 10e week begon het weer te regenen. Die droge periode, dat heeft ertoe geleid dat de waterstand bijvoorbeeld op dit moment het grondwater nog een halve meter lager is dan normaal. Je kunt het ook zien in de Heiligbergenbeek, die is een halve meter lager dan normaal. De grond is nog steeds droog en vanmiddag regende het weer toen we de kerk uitgingen. Dan denk je, gelukkig, de Heer denkt nog aan de aarde die droog is en die water nodig heeft. Zo hadden we dus die 9 droge weken, die zonnige weken, mooi weer, maar ook natuurlijk de zorgen. Je kon lezen in de kranten die we tegen elkaar zeiden, grasvelden werden groen en bomen die bloeiden niet meer goed, er moest voluit gesproeid worden, maar ook dat water dat werd minder. Toen na de 10e week begon het te regenen. Zondag zat er in de regenmeter, naar ik me herinner, zo'n 13 millimeter. En daarna nog weer 10 millimeter. En zo ging dat die week, die 10e week, wat verder. De zondag, de maandag, de dinsdag. Dan staat bij Albert Heijn de boodschappen te doen. Het regende. En dan staat er iemand zo in de rij en die begint te mopperen. Die nattigheid, je wordt er allemaal nat van. Het droog is, dan kan een mens kennelijk klagen dat het te droog is of te warm. Als het dan regent, dan weten we weer te klagen dat minder aangenaam is dan we dachten. En dat we van regen nat worden. Er wordt nergens zoveel over geklaagd en over gejammerd als over het weer. Let er maar op in uw eigen leven, in mijn leven ook. Warm is het te gauw te warm, als het regent is het te gauw te nat, als het koud is het te gauw te koud. En toch was het wel heel nodig, het was eigenlijk een wonder dat het weer ging regenen. Iemand uit de midden mailde me ook, die werkte op een boerderij. Hoe dankbaar die boer was dat het weer ging regen en dat er voor het najaar weer gras was. En je zag het ook in het land, de tuin bij mij, die tuin die was geel geworden, het gras. En ja, na 14 dagen was dat gras weer groen. 14 dagen regen, dat gras was weer groen. Je zag het ook aan de bomen, aan de vruchtbomen. Die begonnen weer te bloeien. Het stond een beetje stil door die droogte. En dan begint alles weer te bloeien. Dat onbezielde gras, dat ging doen waarvoor God het gemaakt heeft. Namelijk groeien tot eer van de schepper. Want dat gras dat leeft, dat heeft leven. Dat kan een mens niet maken, dat is een geschenk van God. En door die regen kwam dat leven in dat gras en in die bomen en in heel die natuur weer naar voren. Dus die onbezielde schepping die ging zijn schepper loven, groot maken. En die bezielde mensen liepen na 3 dagen alweer te mopperen. Misschien heb je er onwillekeurig ook wel wat aan meegedaan, doen we allemaal natuurlijk. De bomen steken blijven toppen, het lachend groen omhoog. De mensen, nog 1 dag gaat nog wel en 2 ook, maar niet te lang. En vooral niet te veel en niet te moeilijk. Want dan beginnen we te mopperen en dan, kijk, dan is het zo nuttig dat we die Psalm 65 weer eens gaan lezen. En gaan spellen, hoe nu de dichter, hoe nu de Bijbel omgaat met de goede tierenheden en de goedheid Gods, ook in het gewone leven. Hoe de Heere zijn goedheid bewijst. En zo kwam ik eigenlijk bij deze tekst uit. Ik dacht, dat wil ik toch nog eens, ook vanavond zomaar een beetje binden op de harten, dat wij worden overladen met de goedheid Gods in het gewone dagelijkse leven, in het persoonlijke leven. En ja, het is eigenlijk niet te begrijpen als je hoort wat er in Pakistan allemaal gebeurt, dat wij hier nou gewoon rustig zitten. En dat er geen enkele belemmering is om naar dat woord te luisteren, om uw Bijbel open te doen en het allerbelangrijkste te zoeken en het allerbelangrijkste te vinden. En dat het God nog aangenaam is dat u dat ene nodige gaat zoeken. Hij u er zelf toe uitnodigt. En dat er geen politieman bij de deur staat en zegt, hé, wat moet je daar binnen doen? En dat we niet straks als we naar huis gaan door een terreurploeg worden belemmerd om naar huis te gaan. Dat we in vrijheid zitten. En dat die grote God vanavond tegen een jongen zegt, kom, luister eens goed. Ik heb een goede boodschap voor je. Dat die grote God tegen een man zegt, die al zo lang loopt te tobben, kom, ik heb een boodschap voor u. Een boodschap in het rijk der natuur. Een boodschap in de Bijbel en een boodschap voor uw hart. En dat de Heer niet moe wordt om die boodschap aan zondige mensen te brengen. Ja, dat het zelfs zijn vermaak is om die goede boodschap aan zondige mensen te laten prediken. En dat er in de hemel zelfs blijdschap is over een zondaar die zich bekeert. Op aarde misschien aan het mopperen. De fariseeën en de schriftgeleerden waren er maar over aan het mopperen dat de Heer Jezus met zondaren omging. Deze ontvangt zondaren en eet met hen. En de hemel was blij. Net zelden bij Zacchaeus toen die man tot bekering kwam en zei, de helft van mijn goederen die geef ik weg aan de armen. En als ik iemand iets door bedrog ontvreem, dan geef ik dat vierdubbel terug. De Heer Jezus was er blij over. En de scharen murmureerden. Gemeente, dat is nou de mens van nature. God blij en wij boos. De Heer Jezus verheugd en wij murmureren. Heb u dat ook al eens als schuld gezien in uw leven? Goed, dan gaan we vanavond dus een poosje stilstaan bij Psalm 65. Ik zei al, die psalm die gaat over de goedheid en de grootheid Gods. En als we dan die psalm eens rustig doorlezen en nog eens herlezen, dan zit er ook een bepaalde opbouw in die psalm. Het eerste stukje van de psalm, vers 1 tot en met 5, dat richt zich vooral over de goedheid en de grootheid Gods in de genade. Gods verzoenende en Gods vergevende genade. We lezen daar bijvoorbeeld van in vers 4... En vers 5, ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtreding die verzoent gij. In het Oude Testament werd dat gestald in de tempel, in de offers. En in het Nieuwe Testament heeft die boodschap van de verzoening gestald in de middelaar, de Jezus. Het lam dat geslacht is, maar voor de grondlegging der wereld. Allen die behouden worden, worden behouden door het lam. Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. En de dichter die kent dat geheim van de verzoening. En daar is die verwonderd over. Daar begint hij deze psalm mee. En God nou zondige mensen de zonde verzoent. De tweede plaats. En dat begint bij vers 6 en dat loopt door tot en met vers 9. Gaat het over Gods goedheid in de grote geschapen wereld. U weet, wij leven op deze wereld met 7 miljard mensen. In de tijd van de Bijbel was dat een stuk minder, misschien zo'n 200 miljoen. Maar ook die wereld van toen was door God geschapen. Een wereld 3000 jaar geleden kende ook bomen, planten, naturen, bergen, zeeën en noem maar op. En de dichter ziet daarin Gods goede hand, dat de zee bijvoorbeeld niet over het land stroomt. Dat komt omdat God aan de zee palen stelt. En dat het op zijn tijd regent, dat komt omdat God dat bestuurt. En zo dacht men en zo denkt de Bijbel. Natuurlijk, wij weten door de wetenschap dat regen ook te maken heeft met de winden die waaien en wat al niet meer. Maar gemeente, de hele ordening van dag en nacht, van winter en zomer, dat is een ordening in ons zonnestelsel, maar die wordt bepaald door God. En als God even op zou houden die orde in stand te houden, dan valt ons hele zonnestelsel in elkaar. En dan is er geen dag meer, is er geen nacht meer, is er geen winter en geen zomer meer. Maar dat we dat allemaal hebben, dat heeft God ook beloofd in Genesis 8 vers 22. En dat dat geen fictie en geen verzinsel is, dat kunt u ook zien. Want als de zon schijnt en het onweer, dan kijkt u maar naar de hemel en ziet u een grote boog staan. En dan zegt God, kijk, aan die boog kunt u zien dat ik voor deze aarde zal zorgen. De Heere regeert. Dat is eigenlijk de boodschap van vers 6 tot en met vers 9. Vers 7 bijvoorbeeld, de bergen, die grote stukken steen, die vallen niet om, omdat God ze heeft vastgesteld. De zee die komt niet over het land heen, het bruisen der zee, dat is omdat God aan die zee palen en perken stelt. Een dichter ziet dus in de tweede plaats Gods hand in het hele rijk der natuur, in het werk van Gods schepping. Hij ziet de wereld om zich heen als een geschapen werkelijkheid. En dat is voor ons nog best een beetje moeilijk. Ja, u gelooft allemaal wel in schepping. Maar dat de wereld om ons heen geschapen is. En dat die dus het eigendom is van een schepper. En niet van ons. Hoe vaak betrap je jezelf er niet op dat je zegt, ja, dat is van mij en dat is van mij. Ja, ho nou eens even. Hebben we gekregen. Dat is een geschenk van onze schepper. En dat geeft aan mensen die er helemaal geen recht op hebben. En bovendien, zullen we er dan ook zuinig mee omgaan? Dus klimaatbeheer en zo, dat is niet een hobby voor linkse mensen. Dat hoort gewoon voor elke Bijbelse christen als ware vanzelfsprekend te zijn. Want het gaat over de dingen van zijn schepper. En daar is de dichter ook verwonderd over. En tenslotte vers 10 tot en met vers 14... Allerlei verklaarden zeggen, daar gaat het over Gods goedheid in de oogst. En dat klopt, want als u dat dan doorleest, dan lezen we bijvoorbeeld over het land, wat begeerig is gemaakt, dus je land als het droog is, die 9 droge weken, dan zie je klaar, dat gras dat vraagt om water. Hè? Dat land dat wordt begeerig gemaakt. En als dan dat regen komt, dan wordt dat land verblijd, dan en die opgeploegde aarde die wordt dronken. Hij doet ze dalen, dat water in hun voren. Hij maakt het week door zijn droppelen. Hij zegent zijn uitspruitsel. En dus dat er groeit koren, vruchten, gras, noem allemaal maar op. De Heere zegent dat uitspruitsel. Hij kroont het jaar uw goedheid en uw voetstappen druipen van vettigheid. En dan, die dichter die raakt helemaal in, we zouden zeggen, vervoering. En dan hebben we allemaal beelden om dat nou uit te drukken, hoe groot God is in de oogst. Dan staat er in vers 14, ja, dan zie je een korenveld of een maisveld. De maisoogst is dan mislukt. Maar goed, je ziet een korenveld en dan zeggen wij, nou, een veldje koren. Zoveel meter lang, zoveel meter breed. Als er zo'n grote machine doorheen gaat, komen er zoveel zakken koren en zoveel balen hooi vanaf. En dat is dan de opbrengst van dat land, een veld koren. Maar zo nuchter praat de man hier in deze psalmen niet over de dichter. Als hij dat ziet, als hij die koeien en die schapen, als hij dat koren groeien, de velden zijn bekleed met kudden. Gebruikt een beeld uit het gewone leven. Net zoals iemand bekleed is met kleding. Kleding wat er is voor bedekking en sierlijkheid, voor onderscheiding. Zo ziet hij als het ware dat land, dat is bekleed en bedekt. Hij kan er eigenlijk alleen maar van zingen en jubelen. Want dat is Psalm 65, een lied. Hij wil die grootheid en die goedheid God bezingen. Het is als het ware of je een man ontmoet die huppelt van zielenvreugde, omdat de Heer hem nu zo onnoemelijk veel heeft gegeven. En als we dan nog eens even kijken.
Gemeente, de velden zijn bekleed met kudden, de dalen zijn bedekt met koren, ook juichen, ook zingen zij. Als die dichter dan eens wat volgen in zijn, ja, wat wil hij hier nou eigenlijk zeggen? En kijk, voor ons, het is dat een beetje moeilijk om dat nu nog te begrijpen, want ik geloof dat er nog één boer in ons midden is, mevrouw Verkuil, met haar zonen. En verder is er niemand meer die nog direct werkzaam is in de landbouw. Hooguit dat we een tuin hebben en dat we daar nog wat in doen. En ja, de laatste paar jaar doe ik dat ook zelf. Ik kijk eens naar een appelboom en naar een rozenstruik en naar de geraniums enzovoort. En dan zie je er allerlei dingen in en denk ik, tjoh, wat is dat toch groot en mooi. Maar toen, 3000 jaar geleden, waren die kudden en dat koren, dat was eigenlijk voor iedereen belangrijk. De overgrote meerderheid van het volk dat werkte in die landbouw en in die oogst. De hele samenleving was bezig met die oogst. Dat hoorde bij de gewone dingen. De dingen van alle dag. Ja, je had natuurlijk ook priesters. Maar ook priesters hadden natuurlijk wel eten nodig en zo. Maar het overgrote deel van het volk dat werkte en was bezig op het land en bij de dieren en bij het onderhoud van het land. Weet u waar de dichter nou eigenlijk over zingt in onze termen? Dat God nou groot en goed is in de dingen van het dagelijkse leven. Van het gewone leven. En dan kunnen we ook vandaag dat even toepasselijk en concreet maken. Dat God nog in de achterliggende periode goed is geweest in uw huwelijksleven. Dat mag u daar zomaar inlezen. Dat zijn toch de dingen van het dagelijkse leven, dat we de omgang mogen hebben met elkaar. Dat de Heer goed wilde zijn in ons gezinsleven, hoe moeilijk het misschien ook was. Maar dat u nog rustig in uw huis mag wonen. En dat de Heer goed wilde zijn op uw werk als u werk heeft. Er zijn ook mensen die zijn onvrijwillig werkloos. Dat is erg. We hopen dat ze ook daarin een goede weg mogen vinden. Maar als we werk mogen hebben en de Heer wil dat zegenen. Wat zijn dat blijken van zijn goedheid? Ook in het gewone leven. En zo kunnen we dat uitbreiden naar onze zaak. We kunnen het uitbreiden naar de dingen die we ontvangen en noem allemaal maar op. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin me is, zijn heilige naam. Dat moeten we niet alleen betrekken op de geestelijke dingen. De Heere wil ook graag erkend worden in de natuurlijke dingen. De Heer heeft mensen beter gemaakt. Die werden van ziek gezond. En weet u wat hem dan zo aangenaam is? Als zo'n gereinigde Melaatse man bij hem komt. En de Heere dankt voor wat hij ontvangen heeft. Dan heb u in de achterliggende periode veel ontvangen. Heb u de psalmdichter ook wel eens als ware meegezongen. De velden zijn bekleed van kudden. Van verwondering eigenlijk. Dat u nou zo overvloedig veel ontvangt. Want laten we het ook nog verder concretiseren. Die 9 droge weken, ja, toen dachten ze allemaal, de oogst, dat wordt niet veel dit jaar. Met de dieren gaat het niet zo goed, want er wordt te weinig gras verbouwd en zo. Dus dat is slecht voor de melkproductie. Er werd nog van alles en nog wat bedacht. En loopt nou eens door de winkel heen. Ja, inderdaad, de bonen zijn er weinig. En duur. De bloemkool. Soms 1 euro per stuk een hele bloemkool. De appels. Wat heeft God niet een appels laten groeien? En zo zou ik door kunnen gaan hoe de Heere nu hier in Nederland en West-Europa voor wat mensen wil zorgen en ze overlaat met zijn goedheid. Misschien hebben we er helemaal geen erg meer in. Misschien is dat nog wel het allerergste. De Heer klaagt ook over zijn volk dat hij ze heeft nagewandeld met koren, met vlas bij Hosea. Maar ze erkent toch niet dat ik dat koren en dat vlas heb gegeven.
Daar klaagt God over bij Hosea. Heb u de achterliggende week en weken van verwondering naar uw tafel zitten kijken wat er allemaal op stond? Een fatsoenlijke maaltijd met aardappels, vlees, een beetje groente. En dan elke dag weer opnieuw. Of vind je dat zomaar een beetje vanzelfsprekend? Als je een paar duizend kilometer naar het zuiden gaat, dan kom je in Midden-Afrika, het Sahara-gebied. Daar komen mensen om van de honger. 1 miljard mensen op deze wereld lijden honger. En wij hebben koelkasten vol met spullen. We worden overladen met de goedheid Gods in het gewone leven. En gemeente, laten we nou eerst eens stilstaan met de noodzaak daarvan. Hoe nodig dat is. Dat de Heer zijn grootheid en goedheid bewijst aan jongeren, aan ouderen, in de dingen van het dagelijkse leven. Gezondheid, eten, drinken, kleding enzovoorts. Want hoe is het nou eigenlijk los van God en zonder God? Zou er dan ook wel wat groeien, denk u? Ja, er zijn een heleboel mensen die zeggen, ik geloof niet in God. En ja, hoe dat allemaal ontstaat, evolutie of iets dergelijks. Maar ik geloof ook wel dat het zonder God ook wel goed zou gaan in deze wereld. Waar het op gebaseerd is, dat weet men niet. Maar men zegt, men denkt het gewoon. Nou, gemeente, als we nou heel eerlijk de Bijbel lezen. Trouwens, als we eens heel eerlijk om ons heen kijken. Wat gebeurt er nou als mensen zomaar hun gang gaan? Dan ontaart het samenleven in een soort terreurorganisatie. Terreur betekent, ga je gang, bekom je nergens om, doe gewoon waar je zelf zin aan hebt. Dat ontstaat er een chaos. Een gemeente dat wij niet in een chaos leven, dat komt omdat God ons allemaal nog vasthoudt en intoomt. En dat doet hij door zijn goedheid en grootheid. Want zonder die God gemeten. En los van God is een mens maar tot één ding in staat. En dan is deze hele wereld een huilende woestijn. Dat kunnen we lezen in Genesis 3. En dat kunnen we keer op keer zien in de Bijbel. En ook om ons heen. Het enige wat een mens van deze wereld maakt, los van God en zonder God, dat is een wereld waarin de zonde heerschappij heeft. Dat is een wereld die ten dood is opgeschreven. En dat is los van God deze aarde. Ja, maar mensen kunnen toch raketten maken. Mensen kunnen toch hele belangrijke computers maken. En weet ik wat allemaal niet meer. Weet u wat mensen niet kunnen? Voor het klimaat zorgen. Ja, er wordt heel wat over gesproken. Stel dat het hier nou niet meer regent. En de God zegt, ik ben die mensen in Nederland zo zat. Er valt geen druppel regen meer. Ja? Dan hebben we over 10 jaar hier niks meer te zoeken. Dan is dit land veranderd in de woestijn. Voelt u hoe afhankelijk wij zijn van de goedheid Gods? Of stel dat de Heere zegt, nou, ik ga het zo doen. Die zeespiegel die stijgt nog 2 meter. Dan ligt 3/4 van Nederland onder water. En echt gemeente, we kunnen de dijk nog 1 meter ophogen, maar dat gaat niet meer. Toen eenmaal de Heer Jezus de winden stillegde, toen zeiden de discipelen, wie is toch deze? En u gelooft toch niet, gemeente, dat u en ik, dat wij, dat wie dan ook, ja, de knapste wetenschappers in staat zijn. Om dat klimaat wat bepalend is voor het leven op de aarde, ook maar enigszins te beheersen. Natuurlijk moeten we goed zorgen voor de aarde. Het is niet zo dat wij de winden en de regens enzovoort kunnen bepalen. Dat doet God. En als God dat niet doet, dan aardt dit land in de woestijn. Nou, dat is 1. Dus willen we dat nou voorkomen, dan hebben we die God van Psalm 65 nodig. De levende God, de almachtige God. Dan hebben we die God te bidden of hij voor ons land en voor ons leven wil zorgen. Dan mag het ook vanavond, als we in dankdag naar huis gaan, wel in ons hart leven. Heren, dat u zoveel goeds geeft aan mensen die het nou zo verzondigen, elke dag weer opnieuw. Zonder die goedheid zou ons land niet eens bestaan. Dan zouden wij hier ook niet eens zitten. Als God onze bloedsomloop niet reguleert, dan kan er iets in ons hoofd gebeuren. Door één klein propje. En dat kan levensbepalend zijn. Als God niet zorgt voor de celontwikkeling in ons lichaam, dan ontspoort hij, dan ontaart hij. En we weten allemaal wat dat betekent. Dan komt het einde van ons leven in zicht. Gemeente, los van God is deze wereld een huilende wildernis. Een woestenij. Maar nou nog iets rond die goedheid Gods. En dan ga ik naar mijn tweede gedachte, want ik wil er ook nog iets van zeggen. Hoe we God daar nu in mogen aanbidden en groot maken. Weet u waarom die goedheid ook zo belangrijk is? Omdat mensen, u en ik, van nature en uit onszelf, en dat zit ook achter deze psalm. Dus nou eerlijk zijn vanuit onszelf, waar zijn wij dan toe in staat? Ja, u kunt zeggen, ja, we doen toch ook wel voor elkaar en we slaan elkaar niet dood en zo. Nee, dat is zo. Dat is algemene genade. Waardoor God die ongebondenheid van de mensen inbindt. Dus het is niet zo dat u kunt zeggen, nou, ik ben een stuk beter dan iemand anders, want ik doe al die slechte dingen niet dan die moslimterroristen. Nee, nee. God houdt u nog vast. En als God u loslaat, doet u precies hetzelfde. Dan komt die Kaïns geest naar boven. En Kaïn komen we al in Genesis 4 tegen. Nou, die sloeg zijn broer dood, zo'n hekel had hij aan hem. Kijk, als de Heer dit niet vasthoudt, dan komt er naar voren waar een mens toe in staat is. En dat is vernieling en ellendigheid is in hun wegen. De weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun oog. Romeinen 3, de apostel zegt het, gefundeerd op de Bijbel. We hebben een wereld vol verwoesting. Mensen die zondig zijn. En een toekomst die onzeker is. En in die omstandigheden, de velden zijn bekleed met kudden. De dalen zijn bedekt met koren. De dichter is er zo verwonderd over. Hij zei, Heere, dat u nou nog zo'n wereld en zo'n aarde wilt omzien. En dat u niet vanaf Genesis 3 hebt gezegd, nou laat die wereld dan maar. En dan gaat hij daarover zingen en jubelen. En dan gaan we in onze tweede gedachte ook doen. Wat er nou allemaal staat in de tiende tot en met dat veertiende. En hoe dat tenslotte zich uit en je ziet hem als het ware huppelen over zijn land. De velden zijn bekleed met kudden, de dalen zijn bekleed met koren. Ook juichen, ook zingen zij. Hoe is nu de aard, het karakter van die goede tierenheden Gods? Maar eerst gaan we zingen en dat doen we. Uit Psalm 66 en daarvan het vierde vers. Loof, loof den Heer, de lege scharen en wat er verder volgt. met de noodzaak van Gods goedheid en nu de aard van Gods goedheid. En als we dan dat stukje lezen van vers 10 tot en met vers 14, dan staat er in vers 10, gij, tweede keer gij, de derde keer gij, de vierde keer gij, vers 11, de vijfde keer, de zesde keer, de zevende keer, de achtste keer, de negende keer. Ja, waar komt dat nou allemaal vandaan? Waar komt dat water vandaan, wat na 9 weken weer uit de lucht kwam vallen? Kwam er door de wind en zo, die wat anders ging draaien, meer westenwind, dan krijg je wat regen en zo. Was dat een soort autonome natuurkracht die een beetje aan het werk ging? Wel nee, de dichter van 65 heeft iets heel anders. Kijk, dat de Heere goed is in het rijk der genade, dat de Heere goed is in de natuur en in de schepping, dat hij goed is in het dagelijkse leven, dat heeft te maken met zijn geschonken gaven. Daar hebben wij helemaal niet verdiend. Maar dat is geschonken goed. Het eerste waar die dichter dan keer op keer als het ware tot vervelens toe dat wil herhalen. We hebben het ontvangen, gekregen. Want schuldige mensen hebben nergens recht op, dat begrijpt u wel. En dat wordt elke zondag gepreekt en dat horen we de hele Bijbel door. God laat in de Bijbel zien dat hij Adam en Eva nawandelde. Dat hij zondige mensen nawandelt en dat hij door zijn goedheid ook vanaf Genesis 8 na de zondvloed die hele wereld in zijn ongehouden goedheid draagt en bewaart. Kijk, als dan na 9 weken de regen valt en je zit dan zondags en zaterdags daar eens een poosje naar te kijken, dan raak je er wat van verwonderd en verootmoedigd. Of heb u dat nou nooit? Dat je door je huis loopt, dat je door je tuin loopt, dat je naar jezelf kijkt wat je waard bent en waar je het voor gebracht hebt. En dat de Heer schenkt. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijs. Gemeente, daar heb u geen recht op, dat heeft God toch gedaan. En dan maar naar en lelijk denken van deze God. God die zegt dit mag niet en dat mag niet. God die zegt daar te lang en daar te breed. Bestaat God eigenlijk wel? Gemeente, jong en oud, God bestaat. Natuurlijk bestaat en het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. En die goede tierenheden bewijst hier opdat hij ons de tijd geeft tot bekering. Die grote goedheid is dus geschonken goed. Tweede plaats. Als we dan die stukjes nog eens lezen wat hier nou allemaal staat, dan lees ik over velden meervoud, kudden meervoud, voetstappen druipen van vettigheid. Gij kroont het jaar uw goedheid. Meervoud betekent grote hoeveelheden. Die goedheid is geschonken. En die goedheid komt tot ons in overvloedige mate. Kijk, als de Heer nou eens zei, goed, die mensen die hebben dan gezondigd, maar nou zal ik ze eens kijken, ik zal ze eens een dag wat geven. En dan kijk ik aan het eind van de dag of ze er nou hun best voor doen of niet. En naar de mate dat ze hun best doen, zal ik het geven. Dan kwam er niks meer door, gemeente. Maar hoe verkeerd het ook gaat, hè. God overlaat ons dag aan dag. Elke keer weer opnieuw. En dan in meer dan overvloedige mate. En vooral de mensen op het westelijk halfrond, in dit deel van de wereld. Gemeente, wat ja, klinkt misschien simpel en eenvoudig. Maar dat wij geen honger lijden. Dat we een koelkast vol met eten hebben. Dat er in onze kast een brood ligt wat we op kunnen eten. Dat zijn geschenken die de Heer in overvloedige mate uitdeelt. Ja, maar ik heb ervoor betaald.
U hebt ervoor betaald. Dan denk ik aan mijn oude grootvader die aardappels heeft gevaren in de hongerwinter op Amsterdam. Ze kwamen met gouden borden, gouden horloges en weet ik wat voor 1 kilo aardappels. Omdat het schaars goed was. En denk erom, gemeente, wat we nodig hebben voor ons eten, dat is schaars goed, geschonken goed. En de Heer geeft het ons in overvloedige mate. We hebben in de Bijbel te doen met een gaarne uitdelend God. Hij schenkt het. En hij deelt het ook nog graag uit ook. Een zondige mens. Verloren mens. God ging daar zelfs zo ver in. En dan ga ik van het terrein van de natuur naar het terrein van de genade. Dat hij zijn zoon naar deze zondige wereld zond. En in deze verloren wereld liet rondwandelen. Om als de goede herder der schapen zijn leven te geven voor zijn schapen. Laat dus nooit iemand denken dat God gering en dat God weinig. Geef God, geef veel. En daar zingt de dichter van. Overvloedig veel. God geeft het als geschonken goed. God geeft het in rijke mate. God geeft het, ja, als we dat nou zien, hè, in deze psalm, in vers 11, de opgeploegde aarde. De droppelen die de aarde zegenen, zodat er uitspruitsel voortkomt. Hij kroont het jaar uw goedheid, het druipen van vettigheid, de weiden der woestijn, enzovoorts. Kijk, de dichter wil zeggen, God doet dat ook bij herhaling. God doet het veel, maar hij doet het ook bij herhaling. Ik weet niet hoe oud u bent. Ik ben 63 en al die jaren heeft God al gezorgd. En als we onszelf moeten verzorgen, gemeente, komt er niks van terecht. God die doet keer op keer nog weer voor mensen zorgen. Voor u en voor mij. Dat doet hij in het Rijk der Natuur. We hebben het gehoord uit artikel 13 van de Nederlandse geloofsbeleid. Dat doet hij ook in het Rijk der Genade. Tussen biddag en dankdag heb u vele malen hier in de kerk gezeten. Misschien wel meer dan 100 keer. En meer dan 100 keer heeft de Heer gezegd dat hij gelust is van uw dood, maar daarin dat u zich bekeert en leeft. En ik was vorige week in Scherpenzeel, toen heb ik gepreekt over Matthäus 11, vers 28. Kom herwaarts tot mij. En toen zei een broeder na afloop, eigenlijk dominee, als we nou heel eerlijk zijn, en we luisteren daarna en we gaan onbekeerd de kerk uit, dan hebben we alweer zonde gedaan. Nou vriend, het heeft nou precies goed begrepen. Want als de koning Jezus in ons midden wandelt, hij zijn handen uitwerpt en zegt kom en wij blijven gewoon zitten en we zeggen nee, dan is dat de allereerste zonde die er is. Ja, maar je kunt toch niet in eigen, dat zeg ik niet dat u in eigen kracht ja kunt zeggen. Maar laat het u nou eens verootmoedigen dat die koning in uw midden wandelt en zegt kom toch alsjeblieft. Ja, maar ik kan toch. Is dat uw nood? Dat u zelf niet kunt komen? Nou, dan wil hij wel bij u komen. Is de goede herder de schapen. En hij wil er alle moeite voor doen om iemand die niet meer kan op te tillen en weer terug te brengen bij de kudde. En denk erom, een schaap is 100 kilo. Dus die herder heeft er een ontzettend werk aan om zo'n verloren schaap weer terug te brengen. Als je 3 uur lang met 100 kilo op je nek moet slepen, dat is een enorm werk. Dat doet een goede herder hoor. Maar nog veel meer. Om een verdwaald schaap weer terug te brengen. Terug bij de kudde. De Heer zendt zijn goedheid als geschenk. Hij zendt zijn goedheid in rijke mate. Hij schenkt zijn goedheid aanhoudend. En in die goedheid en in die goede tierenheden Gods. Daar ligt ook een diepte in, gemeente. En daar moet ik ook nog even wat zeggen. Daar ligt een rijkdom in. Want kijk, waarom bemoeit nou die grote God zich met de dingen van ons dagelijks leven? Er zijn mensen die hangen een deïstische filosofie aan. En die zeggen, God is alleen voor de geestelijke dingen, maar voor de gewone dingen, daar bemoeit God zich niet mee. Dan krijg je ook vaak een bidden wat alleen maar gaat, Heer, dan mag ik een uw hart nemen en wilt u me bekeren. En verder heeft men eigenlijk aan God niks te vragen. Nou moeten wij natuurlijk wel aan de Heer vragen of hij ons een nieuw hart wil geven, ons wil bekeren. Dat is zeker belangrijk. Maar op de hele Bijbel door, daar hoor ik mensen die hebben God niet alleen maar voor de geestelijke dingen nodig. Die hebben God in alles nodig. Als God nou door zijn geest gaat blazen in uw leven, krijg God nodig op je werk. Krijg God nodig in je gezin. Krijg God nodig in je bidden. Krijg God nodig als je je eten opeet. Dan heb je God dagelijks en in alle dingen nodig. En weet u wat nou zo naar is en zo akelig? Dat we dat van nature helemaal niet hebben. En Gods kinderen ook zelfs na ontvangen genade. Ja, we stappen in de auto en we komen ergens aan en we komen weer thuis en we eten en we drinken. Oh ja, ook nog even bidden en ook nog even een stukje uit de Bijbel lezen. Net alsof God niet eens bestaat. Gemeente, de Heer daalt heel laag af. Hij daalt af tot in de laagste diepten van ons leven. En hij wil graag de God zijn. Die we nou overal bij nodig hebben. Indien gij eet. Indien gij drinkt. Indien gij iets anders doet. Doe het al ter ere Gods. Toen u naar de kerk ging, heb u toen gebeden. Heer, dan mag ik nou luisteren. Heb u ook wel eens aan tafel gezeten en stond het eten erop en dat je eigenlijk het niet eens kon opeten vanwege de goedheid Gods? En heb u ook wel eens over de wereld gewandeld dat u daar, hoe komt het tot dat ik nog beleef eigenlijk? En dat God me nog de adem in de neus geeft. Want er zijn zoveel anderen die het anders vergaat. Wat onderscheidt u, zegt Paulus? Wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? En dat doet de Heer dat allemaal. En dat doet hij dat bij u allemaal. Opdat u de tijd krijgt om u te bekeren. Om die God te gaan zoeken. En om die God niet te laten praten die in uw leven, maar die God te voet te vallen. Want die mij nederig valt te voet, die zal van mij zijn wegen leren. Ja, zegt u, maar dat kan ik toch niet in eigen kracht. Nee, dat kan ook niet in eigen kracht. Maar dat staat ook niet in de Bijbel. Er staat in de Bijbel, die mij nederig valt te voet. En als u nou dat niet met uw gevoel of niet met uw hart of niet met uw leven kunt doen, dan met uw verstand. Dan zegt Heer, dan komt er iemand bij u. Die heeft in de Bijbel, in de kerk uw boodschap gehoord, die heeft in de Bijbel gelezen. Die hoort uw boodschap, maar die wil niet en die kan niet. Heb u nou nog een middel voor zo iemand? Is er nou nog voor zo iemand als ik ben een middel? Kijk, als je op die plek komt, dan heb je niks meer te doen met iemand anders. Je hoort wel eens mensen, oh, daar ben ik wel eens geweest, maar ja, die niet en die niet. Die zijn er nog nooit geweest, gemeente. Echt niet. Want als God je daar brengt op die plek, hè, waar je het niet verdiend hebt, waar je het niet meer kunt, waar het een wonder wordt dat God nog naar zo één omziet. Dan zeg je, ik ben de grootste boef die er op twee benen rondloopt. Want God heeft me nou heel mijn leven nagewandeld. God heeft het opgestapeld in mijn leven. Het is Gods goedheid dat ik nog leef, maar het is alleen mijn eigen schuld dat ik zo ben zoals ik ben. En weet u wat nou de Heilige Geest graag wil? Dat zo iemand, hè, die dus volledig lege handen heeft, niet zeg, wat is het nou toch aangenaam met mezelf en zo. En wat fijn dat ik dat nou allemaal ondervind. En ja, ik geloof toch wel dat dat van de Heilige Geest is en dat soort dingen. Nee. Dat zo iemand nou komt.
bij die grote medicijnmeester. En bij die heelmeester in Gilead. En bij de balsem die al daar is. Want wat is genade, gemeente? Wat is genade in het leven? En wat is de grootste rijkdom en de grootste vreugde voor de kerk des Heren? Wel, dat we mogen leven uit die goedheid Gods. En dat we mogen leven uit Hem, die God in de wereld zond om het verloren te zoeken. Indien niemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Hij neemt zijn kruis dagelijks op en volge mij. Dat is pas leven, hè? Dat is leven uit een ander. Dat is leven uit die middelaar Gods en der mensen. En gemeente, jongen, nou, dat is een leven. De duivel heeft er een hekel van, dat kan ik u zo vast al zeggen. De wereld en de godsdienst begrijpen er niks van. Die kijken er een beetje met een schuin oog naar. Of die halen er hun schouders over op. Maar Gods kinderen gaan het beoefenen, gaan er naar verlangen. Heer, nog eens opnieuw. Nog eens opnieuw. Een blijk van uw gunst. Een wenk van uw alvermogen. Nog eens opnieuw dat u alles bent en in alles. Toen u me opzocht, toen u me stilzet, toen u me de boodschap liet horen en mijn ogen openging. En toen u al de raadsels kwam op te lossen van mijn leven. Och, vanmorgen in Berkenwoude was er zomaar een jonge man, die zat het ook nog even te vertellen wat voor nood er lag in zijn leven. En waar hij nou heen moest met die nood. Dan ben je zo blij eigenlijk. Dan hoor je die worsteling, die aanvechting. Kom joh, er is bij de Heere nog doen aan. Bij die God die wonderen doet op wonderen horen. Er kwam een zaligmaker in deze wereld. Het vrome volk in uw verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Nou, dat is iets over de aard van die goedheid. Nou, tenslotte de vrucht. En dat staat er in de psalm en dat staat natuurlijk in het slot helemaal. Zij juichen ook zingen zij. Dat is zinnenbeeldige taal. En die taal die brengt tot uiting dat er grote blijdschap is over die velden en die kudden. Over die goedheid Gods in het gewone leven. Dat de Heere omziet naar zondaar. Daar is de dichter nou verblijd over. En hij zegt ook die kudden, ook die berg en die heuvel, die zijn er verblijd. Dat is geeft een uiting van vreugde. Nou, de goedheid Gods is nodig, heeft een eigen karakter. En die goedheid Gods die is ook tot vreugde. Zij juichen, ook zingen zij. Ja. Nou zijn er natuurlijk ook wezens die hebben er geen vreugde in. Ja. De duivel bijvoorbeeld heeft er een hekel aan. Psalm 65 heeft hij een hekel. Vindt hij maar niks dat het allemaal in de Bijbel staat. En dat God nog voor zijn schepselen wil zorgen. De duivel die wil alleen maar liegen en verwoesten. Daar is die dag en nacht mee bezig. Dus als er goed wordt gesproken van God, dan is de duivel bezig en die zegt, niet luisteren, dat is allemaal leugen, dat is niet waar. Want hij probeert dat onmiddellijk te verstoren. De duivel is bedroefd. In de Bijbel lezen we ook over de schriftgeleerde fariseeën. Die zei toen de Heer Jezus, als de goede herder omkeek naar verloren zondaren enzovoort. En ze tot bekering bracht. Deze, hij ontvangt zondaren en eet met hen. Nou, u kunt wel zien, dat is helemaal geen ware leraar in Israël. Want dan zou u wel beter weten. Dan zou u wel zeggen, oh, dat is een zondaar, die heb ik niet nodig. En die zondares kan ik ook niet gebruiken enzovoorts. Die wijzen alleen maar af. Maar koning Jezus die zegt, kom. En als dan zo'n arme zondaar komt, dan is hij zo hartelijk welkom. Wie is er nou blij? Want het gaat hier over blijdschap in het slot van dit vers. Blij. Nou, laten we een paar dingen noemen. Blij is er bijvoorbeeld als de Heere zijn goedheid openbaar. Dan kan er een algemene blijdschap zijn. Dat had je dus ook die eerste dag na die 9 weken regen.
Eén dag blij, tweede dag nog een beetje blij, derde dag al minder en de vierde dag werd het gemopper. Aardse blijdschap, gaat weer over. Op zich natuurlijk niet verkeerd, maar goed. Als het nou gaat over die goedheid Gods, dat geschenk Gods in deze wereld, wie is er dan blij? Nou ja, gemeente, laten we eerst maar de engelen noemen. Engelen zijn er zo blij mee. Dat de Heer in deze wereld zijn rijk bouwt. Daar worden ze ook bij ingeschakeld. En het is de engelen tot een grote vreugde. Er is blijdschap voor de troon, voor de engelen Gods over een zondaar die ze bekeert. Dus hier vanavond nou een jongen of een meisje, of vader, of moeder, die wordt van dood levend, dan zijn de engelen blij op de feest. Ja, dan beginnen ze vrolijk te zijn. Mooie gedachte, hè? Hier op aarde begint er een te huilen, te wenen over de zon en in de hemel zijn ze blij. Ja, zo is dat. Blijdschap in de hemel, blijdschap ook onder de mensen, onder de kinderen Gods. Ja, dat is al onze blijdschap gemeend als de zielen tot bekering komen. Paulus was er blij om, Petrus was er blij om. En hier in de psalm wordt het ook weer gezegd, ze juichen, ook zingen zij. Moeten we niet negatief overdenken en praten. Natuurlijk moet wel eerlijk zijn. Er is ook een bekering, een namaakbekering, geen echte. Dat is bijvoorbeeld een bekering die niet gepaard gaat met een ootmoedige levenswandel. Je hebt ook mensen, ik ben bekeerd en zijn verschrikkelijk hoogmoedig. Nou, die bedriegen zichzelf of het genade is een beetje verdwenen uit hun leven. Ik weet het niet precies, maar in ieder geval, het kan niet. Een hoogmoed en bekering, dat gaat nooit samen. Ootmoed en bekering, dat gaat wel samen. En daar waar de Heer dat goede werk verricht, dan ben je blij. Dan komt er blijdschap ook in het hart van die zondaar, want de waarachtige bekering bestaat in een hartelijke vreugde in God door Christus. En nou tenslotte nog één ding. Ja, zo juichen ook zingen zij. Weet u gemeente, als dat getal vol wordt. Als die schade er tenslotte eenmaal zal zijn. Is er ook vreugde in God. De God van alle vreugde. Er is een diepe vreugde in. En een diepe blijdschap. Om nu in deze wereld zijn goedheid te openbaren en bekend te maken. En dat zondaren komen tot de wens alle heidenen. Dat zijn zoon wordt groot gemaakt. Dat zijn rijk wordt uitgebreid. En dat zijn naam en zijn eer zal klimmen uit het stof. Gemeente, zo was het Dankdag 2018. En ik ga met een enkel toepasselijk woord eindigen. Zij juichen, ook zingen zij. Ik ben nu wel eens blij geworden. Dat u de Bijbel nog hebt. Dat de Heer u nawandelt. Ben u wel eens bedroefd geworden over uzelf. En blij over God. Eenvoudiger kan ik het eigenlijk niet zeggen. Misschien zegt u, nee, daar weet ik nou niks van. Dat zijn onbekende dingen in mijn leven. Als ik nou die dichter zo hoor roemen over zijn genade. Over Gods schepping en over Gods zorg in het tijdelijke leven, het aardse leven. Ja, dat is voor mij eigenlijk, als het nou gaat om zijn diepte, volledig onbekend. Ik zit nu als een onherboren zondaar in de kerk. Ook op Dankdag 2018. Dat is wel heel erg. Of je nou jong bent of oud, dat is erg. Wat moet u nou doen? Wil u raad aannemen? Wil u echt raad aannemen? Wil u dat ook niet naast u neerleggen? Dan kan ik u één ding raden, hè? Dat staat ook in de Bijbel, zoek de Heer en leef. En dan moet u niet morgen aan beginnen, moet u vanavond mee beginnen. En dan zegt u gewoon tegen de Heer, dan bidden, dat is praten met God, zegt Heer, dan heb ik dat in de kerk gehoord. Nou weet u dat ik al ouder ben, weg ben naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En nu ben ik nog steeds oud en koud en onbewogen, juichen en zingen, maar ik ken het niet in mijn leven. Kan. Wat moet u dan doen?
Ja, zegt u, ik heb dat al zo vaak gedaan. Vaak? Nou, ik zou zeggen, gewoon volhouden. Gewoon volhouden, ja, maar helpt het dan wel? Laat de duivel al die rare vragen toch niet stellen. Hou vol. Blijf gewoon bidden. Blijf gewoon uw knieën buigen. En zei, Heer, ik heb het gehoord in de kerk, het staat in de Bijbel. U bent de God van de Bijbel. Wil u dan ook in mijn leven werken? U bent toch een God van wonderen? U doet het in de genade, u doet het in de schepping, u doet het in het dagelijks leven. Wilt u het ook in mijn leven doen? Een gemeente, ja, ik dacht dat dominee Van Haren dat nog wel eens zei. Als je het dan echt vraagt, dan krijg je het ook. Jazeker. U denkt toch niet dat de Heer in de Bijbel leugens vertelt? En als hij nou zelf in de berg gereden zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Bid en u zal gegeven worden. Leg daar dan uw vinger dus bij. Zijn Heer, dat staat er toch. En dan weet ik wel dat zijn beloften, die vervult Heer op zijn tijd en op zijn wijze. Dat is waar. Maar God is de God van zijn woord. En heeft nog nooit gezegd, zoek mij tevergeefs. Dat staat echt niet in de Bijbel. Dus volhouden maar. Wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Misschien zegt u, ja, daar zit ik nou mee, dominee. Als ik die psalm nou zo lees, als ik nou zie wat er in de achterliggende periode in mijn leven is gebeurd, dan wil ik de goedheid van God niet ontkennen. Maar u moest dus weten hoe het hier van binnen is. Is dat uw leven? Ik zou u bijna feliciteren. Maar nog niet helemaal. Want dan zou u daarin kunnen gaan rusten. Dat moet niet. Maar het is op zich niet verkeerd als daar wat indrukken zijn van dood en eeuwigheid. En dat we iets beseffen van onze nameloze kleinheid en armoede voor God. Maar het moet nog dieper. Het moet echt nog verder. Weet u, het moet op dat plekje komen. Waar het van ons niet meer kan. Waar alles vastloopt in ons leven. En waarin we het, ja, nou ja, verdiend hebben. Verdiend. Dat God niet meer naar ons omziet. Maar weet u wat schuld is, gemeente? Schuld, dat kom je vaak tegen in de Bijbel. Hè? En dan zeggen we schuldig, gemeente. Schuld betekent dat we straf verdiend hebben. En dat we eronder buigen. En met de dichter van Psalm 51 zegt, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Ik hoop dat ik nou niet voor een vreemd, nou geen vreemde dingen zeg, maar op het moment dat een zondaar buigt, zijn er die eeuwige armen. Is het de genade God in Christus. Want dat is het geheim, hè? Van de goede tierenheden Gods. Dat hij ze bewijst. Op het moment en in de ogenblikken. Dat voor ons afgelopen is. Het kopje onder zijn gegaan. En dan haalt die God ons op uit het modderige slijk. Voor het eerst en opnieuw. En dat wil ik graag in de derde plaats nog eens even benadrukken. In dat leven der genade is er een geestelijk proces. Het heeft een begin. Net als bij een tulpenbol, bijvoorbeeld heb ik al eens gebruikt. Als je een bol hebt, die moet je niet op een plankje in de schuur neerleggen, want dan komt er geen bloem aan. Je moet die bol meenemen naar de tuin in het voorjaar, je stopt hem in de grond, je gooit er water op, de zon gaat schijnen en dat ding gaat bloeien. Hij begint eerst en daarna gaat hij bloeien. Dat begrijpt u allemaal. Met een zaadje, met een bol en alles wat leven heeft, op die manier komt dat tot ontwikkeling. Zo is het nou ook in het geestelijke. Want die God die de aarde heeft gemaakt, is ook de God van het geestelijke leven. De Heer wekt dat leven. En daarna komt dat leven tot ontwikkeling. En wat is dan de ontwikkeling in dat geestelijke leven? Ik ken twee richtingen. Eén is naar beneden en de andere is naar boven. De ontwikkeling naar beneden is dat ik mezelf alleen maar tegenval. Hoe langer, hoe meer. De zonde haten en bewenen. Hoe langer, hoe minder. En nog overblijft van mij. En hoe verder je op de weg des levens komt, des te dieper ga je zakken. Want alles van ons gaat eraf. En in de tweede plaats die weg naar boven. En dat is in Christus. Hoe verder de Heer leidt, des te meer, des te dieper en des te harder krijg je hem nodig. Want Christus is niet veel. Christus is niet iets. Maar Christus, zegt de apostel, is alles en in allen. En in de hemel blijft zijn naam alleen maar over. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. Zo klinken de goede tierenheden Gods ook vanavond. En gaan we zo meteen naar huis. Zij juichen. Ook zingen zij. Dan zingen zij. In hem verblijd, aan hem gewijd. Van Heeren wegen. Om dan eeuwig met al de zaligen, straks in de heerlijkheid, zijn lof te verkondigen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 67 en daarvan het derde vers. 67, het derde vers. De volken zullen Heer u loven. En wat er verder volgt. Heft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen.